De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij VSR, voorheen Schaamteloos Godstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit, zoals altijd, Perre van der Brink. En zoals iedere week houden wij de luisteraar een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Het was een tijd dat je met de seizoenen leefde. Dat je accepteerde wat het weer je gaf. En die tijd, die is niet meer. Want wij leven in een tijd van optimalisatie. Dus wat doe je als het minder aangenaam is en je toch overal kan werken? Dan ga je naar Zuid-Afrika of op Bali en overwinter je daar lekker. Lekker met alle Nederlanders veilig bij elkaar. Vandaag hebben wij het over de voor- en nadelen van digital nomads op hun winter escape. Maar eerst de actualiteiten. Ja, ik wil eigenlijk na vorige week nog eventjes in de voorspellingen blijven hangen.
Ik snap het.
Ik las een leuk stuk. Dat ging over marketing die inspeelt op nostalgie. Mm-hmm. Dat is een vrij effectieve strategie. Onderzoek wijst uit dat mensen more likely zijn om dingen te kopen die, ja, die ze een nostalgisch gevoel geven. Ja. Als voorbeeld in dat stuk, wat denk ik van een bepaalde generatie iedereen wel zal herkennen, geeft zij de revival in de US van Vianetta aan.
Maar dit is ook in Nederland. Dit,
ja,
is als Vianetta-spul, is niet om aan te slepen.
Nee.
Terwijl je hoopt toch dat je het achterlaat, zeg maar.
Ik associeer het vroeger met dat ik dacht dat het chic was.
Ja.
Volgens mij heeft iedereen dat wel een beetje, dat je het gevoel had, wow, dit is echt een chic dessert. Althans,
ja.
Misschien niet iedereen, maar
soort van chic.
Ik in ieder geval wel.
Ja. Ja, de ijstaart überhaupt.
Ja.
Dat is heel erg iets wat ik me herinner, ja, uit wat ik echt heel klein was.
Ja. Ja, precies. En dat hebben ze dus in de US eigenlijk teruggemarket.
Mm-hmm.
En heel succesvol was dat. Juist door bij die millennials op dat gevoel van nostalgie, ja, in te spelen.
Ja, maar ik weet ook dat Hiske Versprillen, die heeft volgens mij ook een hele podcast over die Vianetta-ijs. Ja, 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 ja.
Nou, there you go. Dat zou ook heel erg op nostalgie zitten. Maar dat stuk gaat dieper dan alleen die Vianetta case study. Want het gaat namelijk eigenlijk over dat nostalgie was iets wat eigenlijk van oudsher ontstaat in een soort windows van 20 tot 30 jaar.
Ja.
Dus nu zijn we nostalgisch over de Y2K,
ja,
trend in mode.
Ja.
Dat is dik 20 jaar geleden. En dat is een soort van gemiddelde nostalgie window.
Mm-hmm.
Maar doordat alles sneller gaat en, ja, en dingen dus ook sneller teruggekomen, wordt die window dus steeds korter.
Ja. Dat je het niet meer bijhoudt van, is het nou hip of is het nostalgisch?
Was het überhaupt al weg? Ja. Is het nu al een revival?
Ja, ik heb dat nu een beetje met die UX.
Ja.
Dat ik ben weer door de hele mangel gegaan van, ik wil UX. Wil ik UX? Nu heeft iedereen al UX. Laat maar. Dat heb ik voor mijn gevoel heb ik dat al 3 keer gedaan in mijn leven.
UX is ook echt zo'n product wat mensen aan zichzelf goed praten van, ja, maar het zit echt zo lekker.
Ja.
Beetje zoals Crocs.
Heb je het wel eens aangehad?
Nee, maar
ik denk dat het
lijkt
zo
me heerlijk
lekker zit. Ja.
Maar een man op UX vind ik toch wel echt.
Ik zou denken dat jij het wel kan rocken.
Ja?
Ja.
Oh nee, het lijkt me, ja, wel heel intens.
Ik vind een man op UX wel cool, hoor.
Ja?
Ja.
Oké, nou misschien dat ik een keertje UX in de studio ziet toch niemand het. Wat dat stuk zegt is, nostalgia, als tegenhanger van nostalgia.
Ja, leuk wel.
Leuke wordplay. Mm-hmm. Is hitting lightspeed. Dus we worden steeds eerder nostalgisch.
Maar wat noemen ze een voorbeeld van een nostalgisch product?
Nou ja, weet ik veel. De fidget spinner.
Oh ja.
Dat was dan 5 jaar geleden een ding of zo.
Ja.
Dat zou dan nu alweer een soort nostalgisch kunnen worden.
Ja.
Ik heb nog iets.
Ja.
Wat ik niet meer kan unzien nadat jij dat in mijn leven hebt gebracht. Namelijk die verrekte milkbar van je.
Ja.
Ik lees
ook een soort nauwstal.
Ja,
is echt,
ja, totaal. Nee, dus ik las ineens gewoon
overal kwam het op je af.
Ik kwam het, ja, ineens overal. We hadden het over de milkbar.
Die saaie taart.
Ja. Maar het was een heel geinig stuk op Jezebel. Wat eigenlijk over spanningen tussen generaties gaat. Mm-hmm. Dat hele voorbeeld van wat jij ook aanhaalde van Taylor Swift. Die taart voor de verjaardag had gekocht. En dat het hele internet daar een soort heel ding van maakte. Ja. Eigenlijk als soort case study gebruikte van Gen Z, laat ons oude millennials na een keertje met rust. Laat ons gewoon die fucking milkbar taart eten. Zonder dat dat cringe is.
Ja, ja, ja. En zij voelde zich beoordeeld.
Ja, ja, ja. Zij nam dat als soort voorbeeld. En trok van leer over de positie van millennials.
Het is toch ongelooflijk dat gewoon één vrouw een fucking taart bestelt voor haar verjaardag. En vervolgens een soort van hele culturele meta-discussie. En een soort van... Een soort oorlog tussen generaties daarmee. Dus zij denkt natuurlijk ook van... Zij zal nu ook wel denken van... Jezus, ik had gewoon maar wat besteld. Ja.
We zijn, die schrijver van dit stuk die grijpt dat dus aan als... Ja, zie nou. Kijk, dit is dus wat ons millennials... dit is de positie van millennials nu. Dus we zitten gevangen tussen aan de ene kant de boomers, die haten ons. Ja. En aan de andere kant de Gen Z'ers, die vinden ons cringe. En dan heb je nog Gen X en die vinden niks.
Wel echt weinig generaties die zoveel schrijven over zichzelf... als zijnde een generatie als de millennials. Ik vind echt wel...
Ik vraag me dat... Nou, weet ik. Ik vraag me dat dus sterk af. Want ik vind dat de Gen Z dat ook wel doet.
Ja?
Ja. En ik vraag me dus ook af of dat het is ook omdat nu die generatie gaande is of zo.
Ja.
Ik vraag me dus af of je, als je dat zou scannen in media van 20, 30 jaar geleden.
Je hebt ook al de nieuwe generatie, hè? De generatie Alpha.
Generatie
dat
Alpha,
zijn Lowe en Kostijn. Kinderen. Ja. Ja, die zijn, nou, die zijn ook al helemaal kapot geduid, kan ik je vertellen. Die worden 20, nou, die kunnen niks meer zelf bepalen.
Mijn dochter, dit was zo'n kut moment. Mijn dochter, die dus 1 is. Die pakte gisteren een rekenmachine. Er lag een rekenmachine in mijn huis. Mijn vriendin studeert.
Mm-hmm.
Dus die ik zat ineens te denken van waarom heeft een mens nog een rekenmachine in? Dus die pakte die rekenmachine en deze zo aan de oor als een telefoon. En toen had ik een soort tweeledig gevoel. 1 dacht ik van, oh my god, dit is echt parenting fail, toch? Dat je 1-jarige dochter een telefoon gaat nadoen.
Ja.
En 2 voelde ik me een soort boomer. Ik dacht, oké, als ze dan die telefoon gaat nadoen, waarom is ze niet aan het scrollen? Ze was aan het bellen.
Ze voelde je ook nog
me heel oud.
Bepaald als millennial. Ja. Loop ik maar te bellen.
Ja. Dubbele veel.
Okay.
Dus
heel
nog een voorspelling.
Begin van je
meer spanning tussen Gen Z en millennials.
Jij gaat gewoon door. Jij wordt toch een soort van Lidewa Edelkoort.
Ja, ik blijf gewoon maar voorspellen.
Je hebt nog 1 eigenlijk, hè? Of nee?
Nee, dat is meer een observatie.
Oké, leuk.
Er is mij de laatste tijd iets opgevallen.
Ja, vertel.
Je moet toch een beetje pauze, emotie.
Ja. Heb jij ook, ik was wel heel erg gefascineerd door iedereen die dan zo aan het einde van het jaar, bijna iedereen, niet bijna iedereen, maar veel mensen op mijn tijdlijn hadden dan zo'n dankbare post over het jaar. Ik kan dat eigenlijk niet meer aanzien. Ja. Maar ook dat ik denk, hoe heb je dat gemaakt? Weet je, ben je dan het hele jaar bezig met al momenten in een mapje zetten van dit is er eentje voor 31 december. En ook, wat wil je ermee?
Ik begrijp dit dus wel.
Ja? Ja? Als een soort...
Ja, gewoon een moment
emotie.
Van... Ik heb zelf altijd dat ik doelstellingen maak voor mijn jaar.
Ja?
Maar die hou ik voor mezelf.
Ja.
Die ga ik dan niet posten. Maar wat ik daar dus... voor mij gaat het ook niet per se om het behalen van die doelstelling. Maar het gaat meer om het proces van even nadenken en terugkijken en vooruitkijken of zo. Ik voel dan zelf niet de behoefte om die wereldkundig te maken. Maar ik vind het op zich ook nog best wel leuk om te lezen van andere mensen. Maar aan de andere kant zijn het er wel weer dermate veel.
Ja.
Dat je op een gegeven moment denkt, oké, nu is het, wat voegt die van jou?
Iedereen had een soort doorbraakjaar gehad.
Ja, ja, dat is natuurlijk ook het giftige aan niemand jaar.
Ik had een heel gemiddeld jaar.
Ja, ja. Vrij weinig gebeurd.
Hoogte, dieptepunten, waar moeten we het over hebben? Oké.
We gaan terug naar mijn observatie.
Die microfoon, vertel.
Ik ben benieuwd of ik hier de enige ben. Maar het viel mij dus de laatste tijd op. Van ik zie heel veel video's van YouTubers en creators.
Ja.
Waarin zij zo'n klein microfoontje. Ik heb dus geleerd dat een lavalier mic heet.
Okay.
Dus eigenlijk het microfoontje wat je opspelt. En wat letterlijk ontworpen is om onzichtbaar te zijn.
Ja.
Dat zij die gebruiken als een soort handheld microfoon.
Oh.
Dus ze houden hem vast in beeld.
Dat heb ik wel veel
en praten
gezien.
Daarin.
Ja.
En ze doen ook interviews daarmee. Dus dat je hem gewoon aan je gasten. Ja. Het ziet er heel ridicuul uit. Omdat het een heel klein baby microfoontje is eigenlijk.
Ja.
En ik zat de hele tijd te denken van jeetje. Dit is echt. Dit valt me echt al tijden op. Van, ja. Wat zou dit zijn? Maar ik had nooit de moeite genomen om er verder over na te denken.
Nee,
en
raar, toen, wat raar is eigenlijk.
Ja,
niet.
Nou, ik dacht wel toen ik stuitte op het profiel van Tom Nicholas.
Ja.
Toen dacht ik wel van wauw, dit is zo kan je het ook doen. Hij is een YouTuber en hij maakt video's over politiek en cultuur. En hij heeft dus een video met best wel hoge productiekwaliteit gemaakt.
Mm-hmm.
Over dit fenomeen. En hij duidt dat fenomeen dan.
Leuk.
Die video duurt een uur.
Ja, maar dat is sowieso die trend op YouTube. Hè?
Ongelooflijk.
Video essays.
Het boeide me wel echt.
Ja.
En hij duidt eigenlijk waarom dat gebeurt. Nou, voor de mensen die niet een uur gaan spenderen aan deze video. Zal ik het even samenvatten. Het vasthouden van die microfoon is eigenlijk een soort daad van verzet. En dat is onderdeel van de machtsstrijd die plaatsvindt tussen creators enerzijds en klassieke conventionele media anderzijds. Dus het is een soort van symbool van, het is eigenlijk een protest sign.
Als een soort, waarom?
Zeg maar, nou, je hebt de oude
status,
garde.
Is het een status symbool?
Binnenkort binnenkort
status
wel.
Symbool? Okay.
Nee, je hebt de oude garde. Die de touwtjes in handen heeft, die de macht in handen heeft. En die toch nog, als je echt uitzoomt, de macht in de media heeft.
Ja, ja, ja.
En dan heb je de jonge garde die daar een beetje tegenaan schopt. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook wel onderdeel ervan wil zijn.
Ja, ja, ja.
Ze zijn ook stiekem op zoek naar een bepaalde vorm van validatie van die oude garde. Dit is dus een symbool waarmee zij zeggen van, kijk, je moet ons serieus nemen.
Omdat zij ook die mics hebben die anderen hebben. Of
zo. Zij kondigen daarmee eigenlijk aan van dit is de nieuwe generatie die op jouw deur klopt. Dus wij gebruiken dat ding wat bedoeld is om onzichtbaar te zijn juist in your face.
Oh.
Het is een soort van wapen eigenlijk. Maar ik denk dus dat er wel echt iets in zit.
Ik denk vooral ik moet dit meteen ook kopen. Ik
denk dat jij zeker een leermaak nodig hebt.
Absoluut. Ik heb onlangs zo'n tripod besteld. Voor
mijn
nieuwsbrief.
Heb je handen vrij van leermaak.
Ja, dan kan ik dat nog erbij doen. En dan wordt het geheid een succes.
Ik denk het ook.
Ik had laatst voor het eerst dat iemand zich dus unsubscribe van nieuwsbrief. En ik had natuurlijk gezegd al van, ja, dat accepteer ik. En dat vind ik helemaal prima. Ik had het toch moeilijk ermee.
Ja? Wat ging er doorheen?
Het was niet zozeer dat er heel veel emoties door me heen gingen. Het is meer dat ik nu echt alles weet van die persoon. Je kan gewoon zien wie het is. Dus
een
half uur die persoons leven uitgespit en nagedacht over redenen waarom ze het misschien niet leuk vond.
Zou ik nog een aanbod moeten doen of een narcist?
Ja. Nee, maar ze had als reden gegeven content. Dus ik denk dat het wel aan mij lag. Maar goed.
Ja, je weet niet als je die leveren.
Ik denk dat ik haar terug ga krijgen met deze mic.
Precies. Ik zou het doen.
Ik denk dat het onweerstaanbaar gaat zijn.
Oké, voordat wij op winterretreat gaan,
gaan
we eerst nog even naar onze eerste sponsor.
Ja, we hebben namelijk een nieuwe sponsor en dat is Bouw en Infra. De bouw- en infrastructuursector die heeft enorm veel te bieden en is ontzettend divers. Wat je skills ook zijn, of het nou meer om je hoofd draait of juist meer om werken met je handen. Als jij in die branche wil werken, dan is er altijd, maar ook echt altijd, een interessante functie die aansluit bij jouw profiel. Ook interessant voor mensen die überhaupt nog niet over een switch hebben nagedacht. Want misschien wil je wel een switch maken in je carrière, maar weet je het gewoon nog niet. Nou, bij deze dan. Of mensen die overstappen overwogen, maar nog niet aan de bouw en infra hebben gedacht. Want heb je daar al wel eens aan gedacht als je een andere baan zoekt? Nou.
Ik wel.
Jij wel?
Nee. Ik vond dit een leuke sponsor. Want denk jij wel eens na over een totaal andere carrière?
Ja, weet je wat ik zou doen?
Wat zou jij doen?
Ik zou heel graag dermatoloog willen zijn. Serieus.
Ja.
Ik vind de huiden zo interessant.
Ja?
Ja.
En zou je dan je eigen product op de markt willen? Of zou je gewoon
puur
die
Nee, ik zou gewoon echt een dermatoloog willen zijn die gewoon mensen ziet gewoon in de spreekkamer.
Ja, nou ja.
Hier en daar met zo'n brander iets weggehaald.
Ja, maar ik heb dus heel vaak een soort droom van stedelijke ontwikkeling. Dat lijkt me nou heel cool om me mee bezig te houden. En zoiets als dit zit je dan wel aan het denken van je kan ook gewoon alles opgeven.
Ja.
Gewoon nooit meer terugkomen hier in de studio.
Gewoon die deur achter je dicht gooien.
En gewoon bouw en infra gaan doen. Maar bij bouw en vrouw, alle gekheid op een stokje, is er heel veel behoefte aan creatief talent. Dus als je in de branche wil werken, is er altijd een interessante functie die aansluit bij jouw profiel. Want er is gewoon werk daar in die sector. Via jijgaathetmaken.nl kun je makkelijker die switch maken en krijg je de juiste begeleiding. Van een persoonlijk adviseur aan het begin tot een loopbaancoach als je wat verder gevorderd bent. Zij zorgen dat je de juiste functie vindt die bij jou past.
Ja, dus maak nu kennis met alle interessante en diverse functies die bouw en infra te bieden heeft op jijgaathetmaken.nl.
Oké, we gaan het hebben over digital nomads.
Ja.
Eigenlijk een term die al best wel oud is.
Een nostalgische term.
Niet eens een nostalgische, term. Hij zei, begin jaren nul kwam hij een beetje op. Ik woonde in die tijd. Ik had een huisgenoot die een digital nomad was. Dus een ideale huisgenoot.
Ja, ik kan het zeggen. Lijkt me relaxed.
Ja, die ging gewoon heel vaak weg voor langere tijd. Hij was programmeur en hij hield ook heel erg van surfen. En hij kon dat programmeerwerk. Hij ging altijd naar Bali. En kon daar gewoon programmeren. Volgens mij was dat nog relaxter in die tijd. Want dan zat je dus ook niet de hele tijd in calls.
Ja.
Hij kon een beetje via de chat contact houden. Of zo, maar verder deed hij gewoon zijn eigen ding. Was hij aan het programmeren.
Ja, MSN Messenger.
Precies. Ja. En verder was hij gewoon aan het surfen.
Oh, wow. Hoe is het nu met die gast? Weet je dat?
Nee, weet ik niet. Volgens mij, ik sprak wel laatst iemand die hem op camping Bakkum was tegengekomen. Okay. Waarschijnlijk gaat het goed.
Hij is goed terecht gekomen.
Ja. Maar die leefstijl toen voelde best wel avontuurlijk.
Mm-hmm.
Of zo. Net zoals backpacken toen een soort avontuurlijk voelde. Omdat je toch niet Google Maps had en je moest toch.
Ja.
Het was minder. Er was geen gebaand pad.
Ja, er stond nog geen rij voor de Mount Everest.
Nee, precies. Ja. Precies. Waar zijn we dan nu? Flash forward 20 jaar later. Er staat een rij voor de Mount Everest.
Onder andere.
Remote working is totaal normaal. En de kranten, die staan vol met artikelen over Amsterdammers, met name.
Ja.
Nederlanders. In Zuid-Afrika.
Mm-hmm.
En op Bali.
Nou, ik was laatst, dus zo kwamen we ook een beetje op het onderwerp. Want ik was laatst
In Zuid-Afrika.
ik was laatst op yogales.
Mm-hmm.
En het was zo'n beetje einde van het jaar. Dus zeg dat het 20 december was of zo. En dus dan is altijd wel zo'n lekker. Ik vind dat zo'n lekker graadmeter moment. Weet je wel. Er zitten met alleen maar vrouwen van mijn leeftijd eigenlijk om me heen.
Ja.
En iedereen had het over de winter escape. En het was helemaal niet de vraag. Ga je weg in januari? Maar gewoon waar ga je naartoe? En dan daarbinnen was eigenlijk de smaken waren gewoon zeg maar Bali, Indonesië, überhaupt Aziëhoek of Zuid-Afrika.
Ja.
En iedereen ging remote werken.
Ja.
Dat was gewoon heel duidelijk. Het was ook heel duidelijk dat dat allemaal via het bedrijf ook goed geregeld was en zo. Dus ik dacht eigenlijk van, oké, zoals iedereen hier met dezelfde OneFit-app zeg maar is gekomen en hetzelfde ritme en dezelfde soort van manier van leven, gaan we nu ook in een soort van OneFit-achtige lijn door met z'n allen naar Zuid-Afrika.
Ja. Bij mij, ik zie het ook wel, maar ik zie het in mijn leeftijdscategorie iets minder, omdat je dan minder flexibel bent in het aangaan van een winter escape. Maar ik zie zeker in de generatie daaronder dat dat echt mega aan de hand is. Ik denk ook op zich een logisch gevolg van remote work cultuur die door COVID enorm geaccelereerd is, toch? We zijn even een beetje in de cijfers gedoken. Ongeveer 20% van Airbnb-gebruikers gebruikt Airbnb nu voor remote working.
Dat is echt veel.
Dat is echt veel, ja. 1 op de 5. Zij hebben daar ook wel echt zelf op aangestuurd. Voor hen was het ook een manier om te overleven in de COVID-tijd.
Mm-hmm.
Het maakte hun product heel relevant in een tijd dat er qua vakantieachtige reizen weinig te doen was. Als je dan naar Kaapstad specifiek kijkt, waar heel veel Nederlanders lijken te zitten.
Ja.
Het aantal solo-reizen, het was altijd een groepsbestemming. Het aantal solo-reizen daar is enorm gegroeid.
Mm-hmm.
55% stijging in solo-reizen. Dan heb je nog een medium, Think Remote heet dat, over eigenlijk een soort work-from-home site. En die zeggen eigenlijk, die hebben onderzocht hoeveel digital nomads er nou eigenlijk wereldwijd zijn. Ja. En dat is ook van 2019 naar 2022 verdrievoudigd van 10 miljoen naar 35 miljoen.
Hoewel dat je denkt, wanneer ben je een digital nomad?
Ik denk een digital nomad is iemand die een standplaats heeft in een ander land, maar dat werk kan uitvoeren waar dan ook.
Mm-hmm.
En dat probeert te combineren met een soort aangenamer leven of zo.
Relaxed leven.
Ja, ja, ja. Zeg maar dus dat je gewoon kunt, ja, net zoals mijn oude huisgenoot. Dat
ja.
Je laptop dichtklapt en gaat surfen.
Ja, ja, en ik ben het ook wel met jou eens dat het inderdaad, het is heel erg iets van, denk ik, de dertiger of zo. Of misschien eind 20, begin 30. Ja, dat ja. is natuurlijk heel erg ook die generatie die alles steeds langer uitstelt. In de zin van settelen en later kinderen krijgen ja. en zo. Voor veel
de fuck it spender.
De fuck it spenders, ja. Ja, ik hoor ook vaker om me heen dat mensen zeggen van, ja, ik zou echt nog graag een jaar in het buitenland willen werken. Dat mm-hmm. ik het idee heb dat zeg maar 20 jaar geleden je echt niet zo vaak hoorde.
Ja, dan zou je hem eerder gewoon verhuizen naar het buitenland en daar een baan nemen.
Ja, precies.
Die wens was er wel.
Ja, het is inderdaad ook dat zeg maar, dat nou, vluchtig is het dus niet.
Vrijblijvend.
Heel vrijblijvend, ja, ja inderdaad. Dus een soort van, dat is voor iedereen bijna wel een optie.
Ja, ja, ja voor iedereen die dus eigenlijk een soort laptopwerk doet.
Ja, wat kan heel dat, veel mensen ja. doen natuurlijk.
Ja. Ja, die kan dat gewoon doen. En vroeger moest je inderdaad gewoon relocaten en ja. eigenlijk een baan daar. Ja, je standplaats moest dan Kaapstad mm-hmm. zijn of zo. En dat hoeft natuurlijk gewoon helemaal niet meer. En met alle soorten technologische mogelijkheden en die pandemie waar we net ook over hadden, mm-hmm. is natuurlijk eigenlijk ook wel logisch dat mensen hier zin in kregen of zo, toch? Van ja. als je gedwongen een aantal jaren dus niet mag reizen en niet mag exploreren, dan is het ook het logische gevolg dat je daarna heel veel zin hebt om dat te doen.
Ja.
En ook vanuit die aanbiederskant, wat ik net ook al kort aanraakte. Kijk, Airbnb, die werd natuurlijk keihard geraakt door COVID.
Mm-hmm.
En zij zijn eigenlijk, eerst hebben ze een hele grote ontslagronde gedaan, direct naar COVID. Vervolgens zijn ze gaan kijken van, wat kunnen we dan wel doen? En toen zijn ze eigenlijk op die live and work from anywhere propositie gekomen. Yeah. En toen zijn ze zich eigenlijk in de tweede fase van COVID, toen je wel een beetje mocht reizen, maar dat het allemaal nog een soort half was. Toen zijn ze eigenlijk op remote working gaan yeah. focussen. En ook meer gidsen gaan maken om mensen te helpen om die stap te maken.
Ja.
En voor hen is zo'n boeking natuurlijk veel interessanter. Want ja. ten eerste is het een veel langere boeking dan de gemiddelde boeking.
Ja, en het vergroot ook hun ratio in die zin dat ze ook in één keer in januari en februari super populair ja. zijn. Wat natuurlijk niet echt de vakantiemaanden zijn.
Ja, en in ander type gebied. En bovendien is het een tweeledige boeking. Dus als iemand 3 maanden weggaat of 2 maanden weggaat, dan is de kans ook veel groter dat die persoon zijn eigen huis ja. gaat aanbieden.
Ja.
Dus het is aan alle kanten commercieel een hele logische stap voor hun geweest. En wat je dus nu ook ziet is dat, dat kwam ook in onze mm-hmm. research tegen, is dat dat ook bij werkgevers wordt ingezet als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde.
Ja, want we hebben een aantal mensen geïnterviewd over hun ervaringen als digital nomads.
Ja.
We hebben met andere woorden digital nomads geïnterviewd. mensen die op winter retreat of winter escape zijn geweest of nog gaan of op dit moment zijn. En ja, het was eigenlijk heel interessant. Want wat je natuurlijk wel ook ziet als je leest over die winter escape en die trend, is dat het natuurlijk ook ja, best wel veel negatieve kanten heeft. Zeker voor de lokale bevolking. Het is eigenlijk gewoon een soort gentrificatie in het buitenland.
Ja. Een enorme accelerator.
Dan. Ja, wat je ziet is dat locaties waar dan veel mensen die winter escape doen, daar worden de huurprijzen enorm omhoog gedreven. Het hele gebied wordt veel duurder. De horeca wordt veel meer gericht op ja, de digital nomad, zeg maar. Ja. Omdat daar natuurlijk veel meer geld aan te verdienen is. Ik leerde trouwens ook een interessant woord, geografische arbitrage. Ken je dat? Ja, nee. Dat is dus het idee dat je dus je geld op een je geld is meer waard in een land dat in principe goedkoop is.
Ja.
Dat is natuurlijk wat ook veel van die digital nomads motiveert. Dus ja. je kan hier in de winter gaan zitten en boerenkool eten.
Er zijn weinig digital nomads die naar Stockholm gaan.
Precies, ja. Maar als je in Bali gaat zitten, kan je de hele dag uit een kokosnoot drinken, ja. zeg maar, voor minder geld. En dat is natuurlijk wat voor die digital nomads heel aantrekkelijk is. Maar voor de lokale bevolking wat minder, omdat het dan voor hen steeds moeilijker wordt om ja. überhaupt te leven.
Ja.
En ook is natuurlijk het voordeel dat de digital nomads helemaal niet mengen met de lokale bevolking, maar alleen met elkaar. En dat was wel iets wat we ook heel erg hoorden ja. van de mensen die we spraken.
Het is bijna niet een vooroordeel.
Nee, het is gewoon zo. Dus ja, eigenlijk de digital nomads die verplaatsen zich inderdaad naar een prettiger omgeving waar het weer warmer is en de zonsondergang mooier en het eten lekkerder en goedkoper. En vervolgens zitten ze daar alleen maar
ja.
met elkaar daarvan te genieten. Nou, we spraken bijvoorbeeld een meisje dat uit Zuid-Afrika komt. En mm-hmm. haar ouders wonen daar ook nog. En zij beschreef dat haar buurt in Kaapstad, waar zij dus is opgegroeid de afgelopen jaren, echt gewoon eigenlijk in de maanden januari en februari gewoon in één keer Nederlands is. Dat vond ik heel grappig. Dus dat ze zegt van ja, dan loop je over straat. Iedereen op het terras spreekt gewoon Nederlands. En dat zei ook iedereen die dan dus in Zuid-Afrika en Bali zit in deze maanden. Ja, het is zo gezellig omdat je dan lekker kan chillen met mensen die eigenlijk precies zo zijn als jij. Ja. Namelijk andere Nederlanders die op workation zijn.
Ja, en volgens mij was dit ook het interview waarin zij haar ouders hebben een reisbureau. En die doen ook moeite om eigenlijk Nederlanders meer te laten verbinden met de lokale cultuur. Maar dat lukt gewoon
niemand
niet.
Niemand interesse in. Ja, en ik vind dat eigenlijk zo grappig. Is, ja, kijk, als je kijkt hoe wij bijvoorbeeld vanuit onze bubbel kijken naar Nederlanders die, weet je wel, elke zomer naar Benidorm gaan. Of naar Lorette Mar. Of naar Torremolinos of zo. Omdat ze daar zo lekker met andere Nederlanders kunnen chillen. En in zo'n oranje bar een bitterbal kunnen bestellen. Dat vinden wij dan allemaal heel. Vinden we allemaal wat
smaak.
Van. Ja, terwijl eigenlijk doen we precies hetzelfde met die Winter Escape. Ja. Maar dan doen we het in Zuid-Afrika met een smoothie bowl en andere mensen die ook in de fintech werken.
Ja, wat je dus ook in die Airbnb guides ziet, is dat zij zich waarschijnlijk ook door de vele kritiek die ze hebben gekregen daarop. Dus heel erg actief proberen om je te stimuleren. Dat je verbinding moet maken met lokale ondernemers. Ja. En dat je verbinding moet maken met lokale cultuur. En dat het niet gewoon is, je verplaatst gewoon je leven. En je gaat alleen maar met andere Nederlanders om.
Ja.
Dus dat proberen zij echt aan te stippen in die gidsen. Maar dat lijkt dus een beetje.
Nee, dat slaat natuurlijk helemaal niet aan. We hadden iemand gesproken die organiseert dus ook remote working, zeg maar. Dus die heeft gewoon een bedrijf in Zuid-Afrika. En die kan je dan inschakelen om voor jou alles te regelen. Dus je appartement en nou ja, dat ze ook zegt van daar zijn de bars met de Nederlanders of zo.
Ja.
Maar
reisbureau.
Ja, zij beschreef ook van ja, het is wel fijn als mensen een beetje met elkaar mengen. Want wat je nu dus ook vaak ziet is dat mensen dus met allerlei collega's uit een bedrijf gewoon komen. En dan gaan ze gewoon alleen maar met die mensen om tijdens hun verblijf daar. Dus zij zei ja, het is heel moeilijk om mensen ook met elkaar in contact te komen. En toen bleek ook bij wat verder doorvragen dat ze niet per se bedoelde met de lokale bevolking, maar met andere Nederlanders of met Duitsers bijvoorbeeld. Ja. Dus dat mensen dus al zo in zichzelf gekeerd zijn dat ze dan ook. Ik vind dat zo'n gek idee. Dat je dan dus in een buitenland bent met je collega's. En ook nog alleen maar met je collega's om wil gaan.
Het lijkt wat dat betreft heel erg op vakantie, toch? Dat het zo.
Nou, het wordt inderdaad gewoon net zoals die Zuidas-kantoren. Die ook allemaal met elkaar gaan skiën.
Mm-hmm.
Dat je denkt, waarom zou je nog, als je al 70 uur per week met elkaar doorbrengt, met elkaar willen skiën? En anderzijds denk je, ja, als je 70 uur met elkaar doorbrengt per week, heb je gewoon helemaal geen vrienden meer. Dan moet je gewoon
zijn
maar
dat
met elkaar
je vrienden,
gaan skiën.
Ik bedoel, dat hebben we in de Zuidas aflevering ook geleerd. Dan zijn dat dus je enige vrienden.
Ja, maar goed, dat meisje dat we spraken ook uit Zuid-Afrika, die gaf ook aan, dus wat we net ook al zeiden, dat is het idee dat Nederlanders willen helemaal niet mengen met de lokale bevolking als ze er komen. Haar vader heeft dus ook een bedrijf in de toerisme-industrie. En hebben dan altijd Nederlandse stagiairs. En dan biedt hij ook de mogelijkheid om dan bijvoorbeeld in het weekend nog wat vrijwilligerswerk te doen in kleinere dorpen buiten Kaapstad. Zodat je ook echt wat meer ziet van het land, behalve alleen maar Kaapstad. En dan zei ze ook van,
geen interesse.
Ja, dat willen ze helemaal niet. Nee. Dat zij willen in het weekend gewoon lekker op een terras zitten met andere stagiairs.
Ja, wat dat betreft, je hebt in Mexico City en in Medellin in Colombia. Dat zijn eigenlijk soort van de voorportalen van dit soort plekken. Daar komen dan alle Amerikanen remote werken. En daar is het verzet van die lokale bevolking echt wel een stuk sterker dan in Kaapstad en op Bali. Daar worden echt posters geplakt.
Go home.
Gewoon gaan flikker op. En ja, eigenlijk gaan er steeds meer stemmen op dat het idee van dat remote worken, dat het eigenlijk een soort neo-koloniaal is.
Mm-hmm.
Jij kunt daar naartoe gaan.
Ja.
Maar deze mensen kunnen niet in Amsterdam gaan remote worken. En wat je eigenlijk
Wat je zei, niemand gaat remote worken in Zweden.
Precies, precies. Nee, en even financieel ga je dat niet doen. Maar dat kan dus qua visa's ook helemaal niet.
Nee.
Dus dat is sowieso al ongelijk. Dan heb je nog het wat je net al aanstipte, het effect wat het dus op buurten heeft. wat betreft gentrificatie. Dus schreef als voorbeeld in een stuk over Mexico City dat je de huren zijn er dan in een bepaalde periode 30% gestegen. Wat al fors is.
Heel veel.
Maar dan heb je buurten waar heel veel digital nomads zitten. En daar zijn de huren met 60% gestegen. Dus die zijn twee keer zo snel gestegen als de al grote stijging die er had plaatsgevonden. En die quotes van mensen die geïnterviewd worden in dit stuk, wat op Vice US stond, zijn ook niet per se mild. Hoe ze eigenlijk kijken naar die digital nomads als locals zijn.
Ja, ik vind het wel interessant hoor. Kijk, ik denk inderdaad dat Mexico City en zo is echt een beetje het voorland, van plekken zoals Bali en zeker Kaapstad. Je had laatst ook een TikTok, die ging dan helemaal viraal, van een gast die dus altijd, of die al een hele tijd remote aan het werk was in Bali. Mm-hmm. En die zei van ja, iedereen moet dit doen, waarom niet? En dan deelde die dus dat hij voor $300 per maand in een soort villa woonde. Een soort vakantieresort. Mm-hmm. Met een housekeeper. En dat hij zei van ja, ik ga alleen maar uit eten en het kost maar €5, weet je wel, dat soort dingen. Nou, daar kwam dus super veel kritiek op, omdat iedereen zei, ja, dit is gewoon heel neocoloniaal. Je verplaatst je eigen leven naar een plek waar de prijzen veel lager zijn. Ja. En daarmee drijf jij de prijzen op. En toen schreef ook Business Insider, naar aanleiding van die TikTok dus, dat Bali heeft dan vanaf 2021 kunnen mensen daar weer remote naartoe komen werken. Ja, en überhaupt naartoe. Sindsdien zijn die huurprijzen dus enorm omhoog gegaan. Ja. Dus daarvoor kon je dus voor short-term rental, dus voor zeg een maand of zo, was je dan tussen de $900 en $1200 kwijt. En nu ligt het al rond de 2000.
Ja,
dat is dus echt enorm veel duurder geworden. Ja. Maar goed, ondertussen is het ook zo dat landen als Indonesië, die juist die rijke digital nomads wel echt willen. Weet je, net zoals wij die expats ook heel graag wilden, die in Nederland ook enorm kwamen gentrificeren uiteindelijk. Dus er zijn ook allemaal speciale visa. Bijvoorbeeld in Portugal hebben ze dat al een tijd. Dat dus mensen die daar remote willen komen werken, die moeten minimaal $2700 per maand verdienen.
Ja.
Wat gewoon best een flink salaris is. Maar dat is dus ook in andere landen. Dus bijvoorbeeld Maleisië moet je minimaal $24,000 per jaar verdienen. In Thailand moet je 2 jaar ervoor minimaal $80,000 hebben verdiend. Dat is gewoon echt best wel veel geld.
Mm-hmm.
Je moet bij een beursgenoteerd bedrijf werken voor zo'n Thais visum. Of anders moet je bij een bedrijf werken dat de afgelopen 3 jaar minimaal $150 miljoen heeft omgezet.
Ja.
Dus dat zijn ook wel best wel forse bedragen.
En daarmee maak je het überhaupt alleen maar al beschikbaar voor een bepaalde
voor
groep mensen.
Voor rijke mensen. Want in Indonesië moet je dus sinds kort ook zo'n visum krijgen om daar remote te komen werken. Kan je een visum krijgen voor 5 tot 10 jaar. Maar dan moet je wel aantonen dat je €120,000 in funding hebt. Dus dat betekent dat je het ofwel zelf moet hebben, of je moet een sponsor hebben die dat kan laten zien. Dus het kan volgens mij een familielid zijn, maar ook een werkgever
bedrijf,
of zo.
Maar dit is overigens in Nederland ook hoor.
Ja?
Ja. Dus dat het hele sponsording is, bestaat hier gewoon.
Oh, wat interessant.
Het gaat erom dat iemand een soort economische waarde kon brengen.
En
als je aan dit ding, dus aan die landen die dus wel actief op zoek zijn gegaan naar die digital nomads, dat is natuurlijk ook een heel erge COVID-reflex geweest.
Mm-hmm.
Want
heel Thailand was leeg.
Als jouw land als toerisme je sector is, en dat stort gewoon helemaal in, dan is het ook niet gek dat je juist campagne gaat voeren op zoek naar digital nomads.
Nou ja, want die gedragen zich natuurlijk op een bepaalde manier precies hetzelfde als toeristen. Behalve dat ze lang op dezelfde plek zitten, maar ze gaan ook de hele dag uit eten.
Ze komen geld brengen en kijk, het was voor hen ook een manier om te zorgen dat er niet een hele sector in elkaar stort. Waardoor je een heel groot economisch probleem in potentie
hebt. Maar dat is dus interessant dat die regelgeving eigenlijk uit die landen zelf ook komt.
Ja.
Dat die inderdaad, zij willen die kapitaalkrachtige mensen. Maar die zorgen er vervolgens wel weer dat de prijzen omhoog gaan. En dat is de lokale bevolking van die go-home
typische short-term, long-term dilemma, toch? Van korte termijn lost het een soort van potentieel economisch probleem op.
Ja.
Maar op de lange termijn
super ongelijk
creëert het ongelijkheid.
Ja. Er was ook een heel ander bizar verhaal op dat Business Insider van een gast die dus zijn geld verdient met crypto en met online cursussen in digital nomadschap, zeg maar. Die andere mensen uitlegde hoe hij dat moest doen. En die woonde al heel lang op Bali, maar die klaagde nu
Dus dat zijn geografische arbitrage niet meer werkt op Bali. Omdat Bali dus de regels heeft aangescherpt qua visa. En nu dus veel duurder is geworden. Ja. Omdat veel meer mensen zoals hij er naartoe verhuizen. En hij vond het helemaal niks. Want nu werd er veel meer gebouwd op Bali. Want er moest natuurlijk veel meer huizen komen. En dat was er veel meer verkeer. En dat vond hij ook helemaal niet prettig. Dus zijn oplossing was nu om naar de steden in Zuid-Europa te gaan. Dus zoals Praag bijvoorbeeld. Dat vond hij nu een heel aantrekkelijk digital nomad locatie.
Okay.
Dus ik ben heel benieuwd of straks die hele delegatie uit Bali richting Praag gaat.
Wat mij wel een goed idee lijkt, is dat die hele delegatie zich een beetje gaat verspreiden over de wereld. Want Nederlanders in het bijzonder lijken toch wel een soort gekke voorliefde te hebben om zich massaal te vestigen in een voormalige kolonie.
Ja.
Zonder daarbij bij zichzelf na te gaan van, is dit niet een beetje een klein spanningsveldje?
Ja, en hoe komt het eigenlijk dat we hier zo lekker geografisch kunnen arbitreren?
Ja. Dus dan ben ik op zich voor deze crypto trader dat de boel een beetje
ga lekker naar Praag, jongens.
Verspreid.
Scheelt ook vlieguren. Laten we dit zo ook even voorstellen aan Brian. Want die gaan we straks bellen. Hij verplaatst dus elk jaar rond deze tijd, zijn bedrijf naar Bali.
Of een andere bestemming naar keuze. Hè? Er wordt gestemd in het bedrijf.
Oh echt? Ja. Maar dan stemmen ze altijd op Bali, kennelijk. Volgens mij gaan ze elk jaar naar Bali. Ja. Daar gaan we straks mee bellen. Waarom dat is en hoe dat is. Maar daarvoor gaan we eerst nog even naar onze
de ideale boekhouder voor Digital Nomads.
Ja, ook voor Digital Nomads, ja.
Ja, want Kees, de boekhouder, is dé go-to boekhouder voor alle ondernemers in Nederland. Het maakt niet uit of je tandarts, kapper, marketeer, digital nomad of creatief bent. Of alles.
Alles tegelijk, dan ook. Slashy.
Als zelfstandig ondernemer of freelancer kun je bij Kees de Boekhouder terecht voor je boekhouding. Kees de Boekhouder biedt een totaal oplossing voor boekhouding door een online tool te combineren met een persoonlijke boekhouders. Mens en machine in één.
Ja, dus denk je erover na om over te stappen naar een andere boekhouder? En heel eerlijk, daar denken we natuurlijk allemaal eigenlijk de hele tijd over na. Omdat je eigen boekhouder bijvoorbeeld te duur is. Of omdat je gewoon helemaal niet tevreden bent. Of dat het gewoon geen aardige persoon is. Of je gewoon weinig contact krijgt. Nou, er zijn eindeloos veel redenen waarom je zou willen overstappen. Dat lijkt soms lastig om overstappen van boekhouder. Maar dat is het dus niet. Want overstappen bij Kees de Boekhouder is heel makkelijk. En het begin van het jaar is natuurlijk gewoon, is natuurlijk gewoon een geweldig moment om dat te doen. Even alles
dit is
nieuw,
het moment.
Eventjes nieuwe boekhouder. Ja. Hebben we allemaal ontzettend zin in. Plan daarom een gesprek via keesdeboekhouder.nl om kennis te maken met je nieuwe boekhouder. Hè. Dat is dus gewoon een persoon. En ze kunnen je dan ook uitleggen hoe dat overstap precies in zijn werk gaat.
En als klap op de vuurpijl mag jij dan tijdens dat introductie,
dat lijkt me zo leuk,
de code tegen een persoon vertellen.
Ja.
VSR Kees met hoofdletter K.
Dat hoef je dus niet te zeggen. Denk
nee.
Ik. Ja, zeg je dat erbij.
Ja, misschien als je niet meer kent, zeg je ja, sorry.
Dan zeg jij VSR Kees, zeggen zij hoofdletters?
Hoe schrijf je dat?
Letters, ja.
Nou, ik zou zeggen VSR hoofdletters. K,
Kees,
hoofdletter Ees, ja. Kleine letter.
Ja.
En daarvoor krijg je 1 kosteloze maand.
En die promotiecode die kan je nog gebruiken tot en met 31 januari 2024. Ik zou zeggen, waar wachten jullie nog op? Ga naar keesboekhouder.nl en plan je gesprek.
Met Brian van Chase Marketing.
Hi Brian, met Doortje spreek je en Perre.
Hallo Brian.
Hoi.
Hi, goedemiddag.
Hey Brian, jij bent nog niet op Bali nu toch? Of ben je er al?
Nee, ik vertrek donderdag aanstaande.
Wauw, en dan dus met het hele bedrijf?
Bijna het hele bedrijf. We zijn denk ik met z'n 10 uit mijn hoofd.
Okay.
En het hele bedrijf bestaat uit 16 mensen ongeveer.
Dus 6 mensen blijven, 10 gaan wel.
En
vertel, want jullie doen dit elk jaar, toch?
Ja, in principe is dat wel te streven. En niet per se al de Bali, maar puur de locatie waar eigenlijk stemmen we gewoon met elkaar waar we heen willen. En Bali is wat vaker uit de bus gekomen. Dus ja. Dit jaar wel weer inderdaad.
Welke locaties zijn er nog meer langsgekomen?
Zuid-Afrika is wel eens voorgesteld. We zijn een keertje naar Barcelona geweest. Dat is ook wel leuk.
Mm-hmm.
Thailand is voorgesteld. Ja,
maar Bali is
soort locaties.
Bali blijft favoriet.
Wat is de gemene, wat is de rode draad van waarom iets een goede locatie is om dit te doen?
Ik denk 2 hele belangrijke dingen. Misschien wel 3. Te beginnen met natuurlijk een goede internetverbinding. Misschien wij online marketeers zijn, we hebben een laptop en internet nodig. Dus dat is natuurlijk hartstikke belangrijk.
Ja.
Tijdsverschil is denk ik ook wel een dingetje. Als je namelijk naar Azië gaat, zit je natuurlijk met 7 uur tijdsverschil. In de zin van dat als het daar 4 uur 's middags is, dat het in Nederland 9 uur 's ochtends is. Gunstig, want dan kan je voorlopen. Maar als je bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika gaat, is dat precies de andere kant op. Dus dan zou je s'nachts moeten opstaan om te werken. En dat is niet ideaal.
Mm-hmm. Jullie gaan dan dus met het hele bedrijf, gaan jullie dan allemaal bij elkaar in een soort bungalow zitten? Of hoe moet ik me dit voorstellen?
Ja, we huren een villa inderdaad. Dat is ook op het bedrijf. Je kunt het ook een beetje zien als een soort van kerstcadeau-achtig idee. En dat is dan een villa met allemaal verschillende kamers, eigen badkamers. Dus iedereen heeft in principe zijn eigen kamer, zijn of haar eigen kamer. En daar werken we dan met z'n allen.
En hoe lang gaan jullie dan?
Ja, iedereen heeft eigenlijk een beetje, mag je dat zelf beslissen? Wij huren de villa voor een maand, 30 dagen.
Mm-hmm.
En je merkt ook wel dat mensen dan gewoon lekker een maand doen. Sommige mensen plakken er vakantie voor aan vast of daarna. Maar de meeste mensen gaan ongeveer 1 maandje. En dat komt ook omdat je na een maand een visa nodig hebt.
En hoe is dat als jullie dan in Bali zijn? Zijn jullie dan eigenlijk ook de hele tijd met elkaar? Of ben je dan ook met andere mensen die daar zitten of zo?
Nou, je komt wel veel Nederlanders tegen. Je komt ook veel andere marketingbureaus tegen. Het is natuurlijk best wel een hippe plek.
Dus het is gewoon een soort van kruisverstuiving van Nederlandse marketingbureaus in Bali in januari eigenlijk.
Ja, daar begint het wel een beetje op te lijken, moet ik zeggen.
Ja, wat vind je daarvan?
Ja, wat vind ik daarvan? Bijvoorbeeld een partner van ons, een recruitmentbureau, die zit daar. Die heeft daar een hub, dus die spreken het best vaak. En dan vraag ik wel eens van, nou, hoe verandert dat daar? En ik moet zeggen dat zij wel merken, en wij ook, dat ieder jaar wordt het steeds toeristischer. En het echte authentieke Bali verdwijnt steeds meer. Er komt een hotel in ruil voor een reisveld bijvoorbeeld. Ik moet zeggen dat ik dat wel zonde vind.
Ja.
En heb je dan niet het gevoel dat je daar dan juist aan bijdraagt door met je hele bedrijf daar aan toe te gaan?
Indirect misschien wel. Wij zijn toeristen in die zin. En daar leven die mensen natuurlijk op. Dus je merkte ook wel in het nieuws dat toen COVID uitbrak, dat Bali het heel erg lastig had.
Ja.
Het is gewoon hartstikke belangrijk dat zij op die toeristen leven. Dus het is een beetje dubbelop, vind ik.
En ken jij de term geografische arbitrage?
Nee, daar moet je me even bij helpen.
Ja, dat is het idee dat je dus in het buitenland voor ons gezien weinig geld heel lekker kan leven. Dat, is dat in het geval ook in Bali volgens jou?
Dat is wel het geval.
Ja.
Ik moet zeggen, door de jaren heen merk ik wel dat omdat je dat doet, dat je daar ook wat minder op je centjes let, om het zo even te noemen, waardoor je alsnog best wel wat
geld saldo,
ja.
Best wel herkenbaar misschien. Alleen je merkt ook wel dat de prijzen steeds duurder worden. Bali. De mensen daar merken ook dat ze gewoon steeds meer kunnen vragen. Dus dat is nu nog wel het geval, maar ik denk dat dat wel gaat veranderen.
En het is echt heel normaal geworden, toch Brian? Dat hele idee van die winter escape. Ik heb het idee dat echt bijna heel veel bedrijven in elk geval hun medewerkers in staat stellen om dat te doen. Zie jij dat ook om je heen?
Ja, zeker weten. Ik merk wel dat een locatie als bijvoorbeeld in Azië, het is best wel een onderneming. Je moet natuurlijk wat regelen. Je bent natuurlijk verantwoordelijk voor de mensen met wie je gaat. Dus vaak kiezen bedrijven ook voor een iets makkelijkere oplossing, zoals bijvoorbeeld Europa of een skitrip bijvoorbeeld, dat natuurlijk ook hartstikke leuk is. Je merkt wel dat het steeds normaler wordt. Wij deden het wel al voordat het echt, sinds een COVID, daarna merkte je eigenlijk dat het heel onmogelijk was om thuis te werken en extern te werken. En vanaf dat moment is het denk ik wel een sneltrein ingegaan, ja.
Ja, en ik heb begrepen dat omdat mensen die dus remote werken op Bali helemaal gek worden van alle andere mensen die remote werken op Bali, dat Praag nu de nieuwe hotspot wordt. Zie jij dat ook zitten met jouw bedrijf, Maandje Praag?
Dat is voor mij nieuw. Ik ben zelf ook nog nooit in Praag geweest. Leuke verhalen over gehoord.
Het is wel leuk om te ontdekken dan misschien.
Wat zei je?
Dus het is misschien leuk om met z'n allen te ontdekken.
Nou ja, zeker. Dat zou zeker een optie kunnen zijn. Ja. Als het team daar graag voor kiest, dan kunnen we dat doen.
Laat maar weten waar jullie de volgende keer naartoe gaan. En of Praag
is. Goed, dat zal ik doen.
Oké, dankjewel.
Veel plezier op jullie trip.
Veel plezier.
Doei. Yes, bedankt.
Doei.
Nou ja, wat je bij Brian ziet is gewoon heel veel van wat we hiervoor eigenlijk besproken hebben, toch? En je ziet ook weer het systeem versus het individuele comfort of zo.
Ik dacht wel echt dat je dan het idee dat je daar dan elke dag tot 9 uur moet werken met je collega's in een villa. Nou, dat is
mij lijkt een digital nomad bestaan best wel relaxed eigenlijk.
Ja?
Ja, ik snap het wel hoor. Gewoon, ik bedoel, ja, wat hij zegt.
Er ook iets heel eenzaams van uitgaan hoor.
Ja, maar zeker.
Nou, dit dan niet per se, maar ook als je wel eens toch in Thailand of Bali spreek je dan ook wel eens van die fintech lui. Die dan maar een soort luxe leventje. Het voelt ook als een soort van vervanging voor houvast of...
Ik las wel een keer een heel interessant stuk over het backpackgesprek.
Ja.
Wat je vroeger dan had, was het standaardgesprek wat je dan aanknoopt met iemand van... Waar ben je geweest en wat ga je nog doen of zo? En dat tegenwoordig gewoon is, waar werk je aan?
Ja.
Dus dat hele, die hele backpackerscultuur eigenlijk ook een beetje is overgenomen door dit soort...
Ja, ik weet niet. Het lijkt mij eigenlijk helemaal niks.
Nee? Nee. Maar had je niet, in feite wat jij van de zomer in Parijs hebt gedaan, is toch ook een beetje dit?
Nee, maar dat wat mij vooral heeft gelijk is om in een villa te zitten met al je collega's.
Ja, ja, ja.
Ik vind jullie allebei superleuk, maar ik weet niet of ik een maand met jullie in een villa.
Ligt aan hoe groot die villa is.
Ja. Nou ja, en dan tot 9 uur te werken. Jezus, ja.
Ja, maar ja, als je om 1 uur 's middags begint. Als je dan daarvoor al lekker hebt gesport en gesurfen, weet ik veel. Nou, ja.
Ik ben heel benieuwd of al deze mensen over een paar jaar in Praag zitten.
Denk het niet.
Ik vond het wel ergens een soort, nou, ik zou niet willen zeggen schokkend. Dat is ook lullig voor de jongen, we hadden hem net aan de lijn. Maar dat zo iemand als zo'n Brian dan eigenlijk helemaal niet echt na lijkt te denken over de lokale bevolking en de gevolgen van de prijzen en zo voor die mensen daar, vond ik wel tekenend of zo voor deze trend. En het is wel te hopen dat die realisatie, zoals we die hier nu ook hebben rond gentrificatie en zo, dat in de toekomst iets minder ophoudt bij de grenzen, zeg maar.
Ja, ik denk dat dat is... Als je teruggaat naar dat voorbeeld in Mexico City en Medellin, dat dus eigenlijk pas komt zodra de lokale bevolking in verzet
echt
komt.
De spuigaten uitloopt.
Ja, dus dat je, kijk, ik kan me wel echt voorstellen dat als je daar rondloopt met je hele bedrijf en er hangen gewoon overal posters van go the fuck home.
Ja.
Slaat dat besef wel toe. Alleen wat hij ook, denk ik, deels terecht zegt, is van ja, je komt natuurlijk ook gewoon wat brengen aan de lokale bevolking.
Ja.
Dus is ook een...
Nou, precies. En dat is natuurlijk ook die landen, wat ik eerder al zei, het is gewoon heel erg te vergelijken met die expat-situaties in Nederland of andere Europese steden. Er is natuurlijk ook heel erg op ingezet.
Precies.
Je kan die mensen in die zin ook niet helemaal kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten en dat ze daar gebruik van maken.
Nee, want het zijn landen waar de toerisme sector de main sector is.
Ja. Ja.
Dus ja, weet je, dat in Brian's defense, dat snap ik ook wel, weet je.
En dat hele vliegschaamte, dat is ook helemaal weg.
Daar moeten we nog een keer een aflevering over maken, vind ik. Want dat is inderdaad een soort
zo
non-existent eigenlijk.
Dat heeft ook niemand heeft daar iets over gezegd van de mensen die we geïnterviewd.
Nee.
En het is natuurlijk opvallend, dat is natuurlijk net zoals hier met die expats. Dat dus inderdaad pas beleid misschien komt, zoals misschien nu in Mexico City of zo, op het moment dat het eigenlijk al te ver is gegaan. Dus je hoopt eigenlijk dat zo'n plek als Praag, wat de nieuwe hotspot gaat worden voor nomads, dat zij daar dan nu al over gaan nadenken van hoe zorgen we dat het voor de lokale bevolking ook bewoonbaar blijft als hier straks elk jaar allerlei fintech bedrijven neerstrijken.
Je hebt het echt op fintech, hè? Dat is echt jouw preferred sector waar je altijd altijd als voorbeeld gebruikt. Als je bespreekt wat van die fintech lui.
Ik vind het A een lekker woord en B weet ik ook gewoon niet echt wat ze doen. Dus het staat voor mij ook voor een soort ja, wat doen zij nou? Wat zal wel iets met fintech zijn? Succes.
Maar ik ben het met je eens, zeg maar. Dus als je het is logisch, gezien COVID, vind ik het een hele logische ontwikkeling dat dit een grote trend is geworden. Gezien de massale adoptie van remote working. En ook de reflex van landen die afhankelijk zijn van toerisme om gewoon een andere doelgroep te zoeken. Maar je hoopt inderdaad dat de nieuwe bestemmingen gebruik maken van die case studies. Ik ben daar wel een beetje pessimistisch over. Omdat het korte termijn, de korte termijn gain is wel dermate aantrekkelijk. Dat je misschien de lange termijn effecten eventjes kortstondig negeert. Dus pleidooi aan lokale politie in Praag.
Ja, hierbij. Misschien kunnen we het AI nog even vertalen. Want het is wel belangrijk dat wij hen even dit advies overbrengen.
We gaan naar Tsjechië met dit advies.
Kijk naar de case studies. Leer ervan.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.